Er wordt een preek van William Gatsby voorgelezen, die hij heeft uitgesproken in Manchester op zondagavond 3 december 1820. En de aanleiding tot deze preek was een proces van het Hogerhuis tegen koningin Caroline, de vrouw van George de Vierde. De titel van de preek is De aard en het doel van de huwelijksvereniging. Naar aanleiding van Matteüs 5, vers 32. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat ze overspel doet, zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Geliefden, het onderwerp waar wij ons vanavond in zullen verdiepen, is een onderwerp van het grootste gewicht voor het menselijke leven, met uitzondering van de eeuwige belangen van de ziel. Ik zou niets anders weten wat zo nauw te maken heeft met het diepste wezen van menselijk geluk of menselijke ellende. De huwelijksvereniging is onmiddellijk verbonden met al onze huiselijke en maatschappelijke belangen. Ja, ze is door de God van alle vertroosting bedoeld als een soort fonteinzegen voor het menselijke geslacht. Als hierin gehandeld wordt, overeenkomstig de openbaring van Gods wil, zal ze zeker een bron van waar geluk blijken te zijn voor de direct betrokken partijen. En in allerlei gevallen zal ze aan het nageslacht een menigte van zegeningen doorgeven, die door geen enkel ander geschapen goed geëvenaard kunnen worden. De zegeningen die ontstaan uit en verbonden zijn met de huwelijksvereniging in hart en genegenheid, in overeenstemming met Gods woord, dagen de ruimste ziel uit om in alle mijnen van geschapen goed en aardse genieting één juweel te vinden dat aan haar gelijk is in die ware voortreffelijkheid van haar aard en het maatschappelijke geluk dat ze geeft. Mensen met een vrekkig en een zelfzuchtig gemoed grijpen allicht naar rijkdom, eer en zinnelijkheid en stoppen zich vol met de voorwerpen die ze najagen. En wanneer ze hun doeleinden bereikt hebben, zullen ze zich in ijdelheid en kwelling des geestes ondergedompeld zien. Maar de genoegens en de vermakelijkheden die verbonden zijn met en ontstaan uit een ware huwelijksvereniging, overeenkomstig het woord der waarheid, die laten geen ruimte voor bittere reflectie en hartverscheurend gekerm. Anderzijds is de ontheiliging van de huwelijksvereniging een schending van de wetten van zowel de natuur als God en een bron van onbeschrijfelijk veel kwaad in de zeden, het gemoed en de omstandigheden van mensen. Het is in feite een trotseren van God en zijn wetten en een openzetten van de sluizen van alles wat aanstootgevend, onheilig en afschuwelijk is. Als een man zijn wettige vrouw verlaat en zich aan prostituees prijsgeeft, dan verdwijnt alle ware geluk bij elk lid van zijn gezin dat met gevoel begiftigd is. En als een vrouw haar wettige man verlaat en zich overgeeft aan de vleeselijke begeerte van een losbandige man, dan wordt alle huiselijk geluk als door een stortvloed weggevaagd. Afhankelijk van de aard van de positie die iemand in de wereld inneemt, zal zijn slechte voorbeeld ernstige gevolgen hebben voor de samenleving in zijn geheel. Hoe groter en schitterender de functie die hij vervult, des te groter en gevaarlijker de misdaad is, en des te groter de schande die hij het land aandoet. En als de partijen die zo het huwelijksbed ontheiligen, sterven zonder ware bekering tot God en een waar geloof in de Heere Jezus Christus, dan zal hun verdoemenis des te groter zijn. Walgelijke, corrupte, zelfzuchtige, vleiende priesters, die kunnen wel zeggen dat een koning onschendbaar is, oftewel geen kwaad kan doen, maar was ook David niet een koning en deed hij geen kwaad, zond de Heere niet de profeet Nathan als een instrument om David van zijn goddeloze daden te overtuigen? Zeker wel. Maar als Nathan, in plaats van te trachten David van zijn zonde te overtuigen, heel Israël had verteld dat een koning onschendbaar is, dan zou hij niet meer als een dienstknecht van de duivel dan als een profeet van de Heere gehandeld hebben? En zou de Heere niet tegen hem gezegd hebben, wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond? Terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt, indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Psalm 50. Maar Nathan, die was geen bisschop die op zijn eigen voordeel uit was, maar een profeet van God. Hij ging heen en hij gaf de boodschap des Heren aan zijn koninklijke meester door. En koning David boog onder de beschuldiging en hij beleed zijn zonden voor God. Nathans hele manier van verwoorden bewijst dat het feit dat David koning was, hem zeker niet van schuld vrijsprak, maar juist zijn misdaad vergrootte, omdat als hoofd van een natie zijn voorbeeld ernstige gevolgen had. Dus, hoewel de Heere zijn zonde vergaf, zond hij hem zware kastijding toe, en één daarvoor aangewezen reden was dat hij de vijanden des Heeren grotelijks had doen lasteren. 2 Samuel 12. David die voelde zijn misdaad pijnlijk en hij boog eronder. Geen moment beschuldigde hij Nathan van ontrouw tegenover zijn persoon of zijn troon. Nee, geliefden, David heeft Nathan zijn hele leven lang nooit meer lief gehad dan in deze tijd. Als u Psalm 51 leest, dan zult u spoedig zien dat David geloofde en gevoelde dat koningen kwaad kunnen doen. Stel dat de mannen die in hun hoedanigheid als dienaars van Christus toegang hebben tot de eigen persoon van koningen, getrouw waren om hun de boodschap van Jehovah door te geven, in plaats van hen te vertellen dat ze onschendbaar zijn. Wie kan berekenen welke zegeningen door middel van hen doorgegeven zouden kunnen worden aan dat nageslacht? Maar anderzijds, wanneer veronderstelde dienaars van Christus de zonde goedkeuren en aanmoedigen, behoren zij tot de grootste vloeken die over een natie kunnen komen. Welk een gezegende les wordt in Spreuken 31 aan koningen gegeven? O, dat alle koningen der aarde de inhoud daarvan voelden en dienovereenkomstig handelden. Luister daarna, geliefde, het zal u geen kwaad doen. God geven dat het u goed zal doen. Er staat, geef de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen om koningen te verdelgen. Het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe om wijn te drinken en de prins een sterke drank te begeren, opdat hij niet drinken en het gezette vergeten en de rechtszaak aller verdrukten veranderen. Geeft sterke drank degene die verloren gaat en wijn degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn, dat hij drinken en zijn armoede vergeten en zijn moeite niet meer gedenken. Open uw mond voor de stomme, voor de rechtszaak van alle die omkomen zouden. Open uw mond, oordeel gerechtelijk en doe de verdrukte en de nooddruftige recht. Tot zover Spreuken 31. Wat moet een walgelijke, corrupte, vleiende priester, die beweert dat een koning niets verkeerds kan doen, zeggen op zo'n les als deze? Maar laat de priesters zeggen wat ze willen, Gods woord zegt: het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Hebreeën 13. Strikt genomen kan zowel van man als vrouw, wie of wat ze ook mogen zijn, die het huwelijksbed verlaten en in daden van onreinheid leven, gezegd worden: de hel van onderen is beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwamt. Jesaja 14. Het zal een ontzaglijke ontmoeting zijn wanneer de God van oneindige reinheid die schuldige snoodaard voor zijn rechtvaardige rechtbank sleept en de gefolterde ziel al haar wellustige en onreine handelingen voorstelt. En in strikte gerechtigheid en vlammende majesteit de schuldige ellendeling in de zwarte wanhoop verstoot als een monster dat nog Gods wetten, nog de goede wetten van mensen ontzien heeft. Het is waarschijnlijk dat er een tijd komt waarin mannen door iets wat sommige mensen de wet noemen, gesteund zullen worden in het bedrijven van overspel en het onrechtvaardig verlaten van hun vrouw om te maken dat zij hetzelfde doet. Dus Gatsby zegt hier: het is waarschijnlijk dat er een tijd komt waarin dus het een en ander goedgekeurd wordt. Maar omdat zulke wetten een ontzettende inbreuk maken op Gods alleenrecht, zullen alle dergelijke wetgevers voor de rechter van levenden en doden moeten verschijnen om rekenschap te geven van hun verraderlijke handelingen tegen zijn ontzaglijke majesteit. Want hun gedrag zal hoog verraad zijn tegen de koning der koningen. Van zulke wetgevers kan met recht gezegd worden: zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting, zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Psalm 94. Maar zonder u nog langer op te houden met een inleiding, zal ik nu direct naar de schriftplaats gaan die als mijn tekst is voorgelezen. Terwijl ik enkele opmerkingen maak over dit gedeelte van Gods woord, zal ik dan het volgende doen. Ten eerste zal ik enkele dingen zeggen over de ware aard en het doel van het huwelijk. En ten tweede, ik zal sommige plichten van beide partijen aanwijzen. Ten derde, ik zal laten zien wat de enige wettige grond is waarop een man zijn vrouw mag verlaten of van haar mag scheiden, namelijk in geval van hoererij. En ten vierde zal ik proberen te laten zien dat als een man zijn vrouw om enige andere reden, behalve die van hoererij, verlaat en zijn overspel begaat nadat ze zo is verlaten, hij dan de oorzaak van dat overspel is. En dan zal ik enkele opmerkingen nog ten vijfde als toepassing maken. Ten eerste dan de aard en het doel van de huwelijksvereniging. Als dienaar van de Heere Jezus Christus wil ik mijn opvattingen op de leer van Christus funderen. Hierop baseer ik mij, zonder voor enige consequenties te vrezen, en zonder ook maar enigszins te letten op de goedkeuring of de afkeuring van mensen. Dan staat er een voetnoot. De staatssecretaris had Mr. Nadine van Manchester geïnstrueerd om Mr. Gatsby in de gaten te houden. En daarom kwam hij deze preek beluisteren in de hoop dat er iets aan Mr. Gatsby's lippen zou ontglippen waarmee hij zijn voordeel kon doen. Mr. Gatsby herkende echter Mr. Nadine te midden van het verzamelde volk. En dit verklaart de bovenstaande opmerkingen. Zie ook in de levensbeschrijving van William Gatsby, hoofdstuk 19. Einde van de voetnoot. De aard van de huwelijksvereniging is zodanig dat ze de partijen tot één vlees maakt. Zij blijven niet langer twee, maar zijn werkelijk en waarlijk één. Toen de vleesgeworden God zichtbaar op aarde verscheen, kwamen de fariseeën tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Geliefde, let nu op het antwoord van die aanbiddelijke verlosser en zorg dat u dan ook in overeenstemming daarmee handelt. Want hij antwoordde in Matteüs 19, heb gij niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zien wij dat in de striktste zin iemands vrouw een deel is van hemzelf, en als zodanig behandeld moet worden. Zij is been van zijn been en vlees van zijn vlees. Een man kan zijn vrouw niet onteren zonder zichzelf te onteren. En een vrouw kan haar man niet te schande maken zonder zichzelf te schande te maken. Ze zijn immers één in de nauwste en de dierbaarste banden van de natuur. En deze vereniging vindt plaats volgens de goddelijke instelling. En kan niet van nul en geen allerlei waarde zijn gemaakt, zonder God te krenken, de mensheid te onteren en de samenleving schandelijk te verongelukken. Geen mens en ook geen groep mensen, hoe deftig ze ook mogen zijn, heeft enige autoriteit van God om deze vereniging te ontbinden, behalve in geval van hoererij. Want zo zegt de vleesgeworden God, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Gekroonde hoofden, bisschoppen, rechters, leden van het hoger huis of van het lager huis, gezamenlijk of afzonderlijk, hebben geen enkel recht om Gods wetten te schenden. Jehovah heeft gezegd dat de man en zijn vrouw één zijn. En ieder die hen scheidt, beledigt God en zal vroeg of laat zijn rechtvaardige toren in de tijd of in de eindeloze eeuwen der eeuwigheid voelen. De aard van de huwelijksvereniging is zodanig dat de gehuwden een onmiddellijk belang hebben in en deelgenoten worden van elkaars vreugden en smarten. Elke wederkerigheid van het leven behoort hen hoe langer hoe beminder voor elkaar te maken. Een man die ertoe in staat is om zijn vrouw onrechtvaardig te verlaten en te zien hoe ze gekweld en aan openbare verachting blootgesteld wordt, zonder dat hij ooit probeert haar uit de handen van haar verklaarde en boosaardige vijanden te redden, is de naam man niet waardig. Men mag hem nooit toelaten weer omgang te hebben met een vrouw. De onfeilbare waarheid zegt, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en hij onderhoudt het. Efeze 5. En dit wordt in directe relatie tot de man en zijn vrouw gezegd, waarbij de vrouw wordt beschouwd als het vlees van de man. Ik zeg u dus nogmaals, een man die zijn vrouw haat en die haar niet voedt en onderhoudt, is de naam man niet waardig. Toen God de mens schiep, schiep hij hem man en vrouw. Dus in werkelijkheid werd de allereerste vrouw, die aan de man gegeven werd, in hemzelf geschapen, voordat ze zichtbaar tot de vrouw geformeerd en aan de man ter vrouw gegeven werd. Toen deed de Heere God een diepe slaap op adem vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Genesis 2. En dit was het eerste huwelijk dat ooit op de aarde gevierd werd. En hiernaar verwijst de Heere Jezus Christus als een bevestiging van het feit dat het echtpaar niet langer twee, maar één is. En dit wist Adam heel goed op het moment dat hij zijn vrouw zag. En daarom zegt hij, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Evenals er een eenheid is in been en vlees, zo behoort die er ook te zijn in hart en genegenheid. Maar hierover verderop nog meer. Er is terecht opgemerkt dat de vrouw niet werd gemaakt uit het hoogste deel van de man, opdat men niet zou denken dat ze boven hem is, en ook niet uit het laagste deel, zodat ze onder hem zou zijn. Sta mij toe om op te merken dat zij werd genomen niet uit zijn hoofd, opdat men niet zou veronderstellen dat ze over hem heerst. Niet uit zijn ogen, opdat men niet zou veronderstellen dat ze in zijn plaats alles in de gaten houdt of ijverig naar zijn onvolmaaktheden zoekt. Niet uit zijn oren, opdat men niet zou veronderstellen dat ze naar valse beschuldigingen tegen hem luistert. Niet uit zijn mond, want hoe welbespraakt ze ook mogen zijn, ze moet niet de woordvoerder van haar man zijn. Niet uit zijn armen of handen, want ze moet niet voor hem de kastanjes uit het vuur halen. Niet uit het voorste deel van zijn lichaam, want ze moet niet aan het front van gevaren en moeilijkheden gezet worden. Niet uit zijn rug, want ze moet niet met verachting behandeld en achter hem gezet worden. Niet uit zijn benen of dijen, want ze moet niet het belangrijkste deel van zijn lasten dragen. Niet uit zijn voeten, want ze moet niet door hem vertrapt worden. Maar uit zijn zij en uit een van zijn ribben, opdat zou blijken dat ze hem gelijk is, en uit een deel dicht bij zijn hart en onder zijn armen, om te tonen dat ze innig door hem bemind moet worden en altijd onder zijn zorg en bescherming moet staan. Een vrouw mag dus niet door haar man getiranniseerd of tot een slavin gemaakt worden. Laat staan, door een wellustige echtgenoot in de steek gelaten en aan alle boze blikken en vijandschap van zelfzuchtige kruipers blootgesteld worden. Nee, geliefde, ze is door Gods voorzienigheid bedoeld als een hulpe voor haar man. Want ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. Om deze reden moet er openheid en vertrouwelijkheid tussen een man en zijn vrouw zijn. Ook behoort er een wederzijdse zorg voor elkaars ware welzijn te zijn. Strikt gesproken zijn hun belangen één en vragen deze om een eenheid van zorg en aandacht. Voor zover man of vrouw tegengesteld hieraan handelen, schenden ze Gods wetten en onteren ze hun eigen personen. Maar als een vrouw een hulpe voor haar man moet zijn, behoort ze in zekere mate op de hoogte te zijn van de omstandigheden van haar man. Immers, als ze er totaal niet van op de hoogte is, hoe kan ze dan beoordelen wat wel of niet werkelijk tot zijn voordeel zal strekken? Ja, de manieren waarop ze hem naar de zin probeert te maken, kunnen juist een middel zijn om hem te gronden te richten, tenzij ze op de hoogte is van zijn levensomstandigheden. Er behoort dus in alle dingen openheid te zijn tussen een man en zijn vrouw, opdat ze elkaar wederzijds helpen in alle zaken van dit leven en werkelijk elkaars welzijn bevorderen in de dingen die zowel de tijd als de eeuwigheid aangaan. Laat ik, voordat ik verder ga, elke getrouwde persoon in de tegenwoordigheid van God vragen: voelt u als een werkelijkheid dat u been van elkaars been en vlees van elkaars vlees bent? Is het werkelijk uw zorg om uw plaats in het huwelijk in te nemen zoals het betaamt? Zo niet, dan bent u eerder een plaag voor elkaar dan een zegen. Maar herinner u, u staat verantwoordelijk voor God wat betreft al uw werken en uw wegen. En daarom, tot welzijn van uzelf, tot welzijn van elkaar, tot welzijn van uw kinderen en dienstvolk, tot welzijn van de samenleving en tot eer van God, zorg dat u handelt overeenkomstig Gods wet en de nauwe betrekking waarin u tot elkaar staat. Want bedenk dat in dit opzicht uw voorbeeld invloed zal hebben en veel beter is dan uw voorschrift. Hoe kunt u proberen uw kinderen of uw dienstvolk te vermanen om liefdevol en vriendelijk met elkaar om te gaan, terwijl u zelf precies het tegenovergestelde handelt? Wat een gemeen iemand is een man die geen aandacht besteedt aan het ware welzijn van zijn vrouw, haar zelden aardig behandelt of vriendelijk tot haar spreekt. En wanneer hij dat wel doet, dan is het met het doel om zijn vleeselijke begeerte te bevredigen. Hoe gemeen is een vrouw, die in plaats van werkelijk het goede voor haar man en het welzijn van het gezin te zoeken, en zich zo een hulp voor hem te betonen, haar tijd besteedt aan pronkzucht, aan roddel en aan kletspraat. Bedenk dit, de huwelijksvereniging maakt u één. Gedraag u dan ook zo tegenover elkaar. Laat de vrouw bezorgd zijn om haar man te behagen in alle wettige dingen en al haar talenten gebruiken om haar plaats in te nemen als een hulpe voor hem. En voor zover wie dan ook onder ons niet voldoet aan deze norm van de waarheid, mogen wij ons verootmoedigen onder een besef van onze zonde en bidden om wijsheid, genade en kracht om in de toekomst te leven zoals het betaamt. Eén doel van het huwelijk is de voortbrenging van kinderen, totdat het volle getal van Gods uitverkorenen daadwerkelijk tot aanzijn is gebracht hier op de aarde en zaligmakend door genade geroepen is. Wanneer de Heer de volheid van zijn uitverkorenen tot zich vergaderd heeft, dan zullen alle aardse huwelijken voor altijd ophouden en zal de tijd niet meer zijn. Tot zover het eerste punt, dan nu het tweede punt. We zullen de plichten beschouwen die een man en zijn vrouw tegenover elkaar hebben. Laat mij hier opmerken dat ik van de vele bijzonderheden er alleen enkele zal opmerken en heel kort zijn in wat ik te zeggen heb. De plichten van de man. Het is de plicht van de man om zijn vrouw oprecht lief te hebben. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf en voor haar heeft overgegeven. Efeze 5. Het huwelijksleven zal zeker verbonden zijn met omstandigheden die vragen om de beoefening van liefde, en wel ware liefde. Als er geen ware liefde is, dan zullen de partijen alleen maar een kwelling voor elkaar zijn. Als de liefde ontbreekt, zal er zoveel ellende zijn, en het ware geluk zal zo ver van de woning verwijderd zijn als het oosten van het westen. Het past een man om zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam en haar te behandelen met evenveel zorg en tederheid als waarmee hij zichzelf behandelt. Want de eeuwige waarheid heeft gezegd in Efeze 5, Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Dus, dezelfde wet die een man verbindt om zichzelf lief te hebben, verbindt hem ook om zijn vrouw lief te hebben. En evenals geen man ooit zijn eigen vlees gehaat heeft, maar het voedt en onderhoudt, zo kan de man die zijn vrouw haat, strikt genomen geen man genoemd worden, maar een soort niemendal in het huwelijksleven. De liefde die een man tot zijn vrouw behoort te hebben, is geen liefde van wellust, maar een liefde van vereniging. Van meeleven, van meelijden en meedogen, waarin hij de liefde van Christus tot zijn gemeente navolgt. En hierom past het de man om lief te hebben zonder bitterheid. Want in Colossense 3 staat, gij mannen, hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Een man die vol bitterheid is tegen zijn vrouw, die in zijn woorden als het ware gal uitstort, die geeft maar weinig blijk dat hij haar lief heeft. En wat moeten dan de gevoelens wel niet zijn van een man die zijn vrouw onwettig van zijn bed, zijn huis en zijn tafel heeft verstoten en zijn bitterheid afreageert met een niet aflatende inspanning en onophoudelijke kwellingen. Het maakt deel uit van de plicht van een man dat hij bij zijn vrouw woont. 1 Petrus 3. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Mannen moeten bij hun vrouwen wonen en laten zien dat ze een goed verstand hebben van de positie die zij als man innemen en van de aanspraken die hun vrouw op hen heeft. Ze mogen niet vergeten dat zij het zwakkere vat is en dat zij als zodanig geëerd en niet veracht moet worden. De man moet haar eren door met haar mee te voelen en met haar mee te leven in haar noden, nauwkeurig aandacht te besteden aan haar levensbehoeften, haar goede naam hoog te houden, het voor haar op te nemen, zoveel hem mogelijk is om te voorzien in wat ze nodig heeft. En haar elk bewijs dat in zijn vermogen ligt te geven dat haar ware welzijn hem ter harte gaat. Hij moet haar voeden en koesteren. Efeze 5. Dat wil zeggen aardig en warm voor haar zijn. En haar alle steun en troost geven waar haar plaats maar om vraagt. En waartoe zijn omstandigheden hem gelegenheid verschaffen. Ook zijn zowel de man als de vrouw verplicht om elkaar de schuldige goedwilligheid te betalen en zich altijd te herinneren dat zij wederzijds geen macht hebben over hun eigen lichaam. En daarom moeten ze zich niet aan elkaar onttrekken. Want in 1 Korinthe 7 staat, de man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen, en desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Ze hebben dus geen wettige macht om elkaar de echtelijke schuld te onthouden. Laat staan om hun lichaam aan anderen te geven. Of daden van overspel, hoererij of onreinheid te bedrijven. Ze moeten zorgvuldig en verstandig alle dingen nakomen die met het huwelijksleven verbonden zijn. En door tegenovergesteld te handelen, schenden ze zowel de wetten van de natuur als van God. Sinds de val van de mens is het nooit de bedoeling geweest dat een vrouw alles zou moeten zijn wat de grillige zin van haar man maar zou kunnen verlangen. Zowel mannen als vrouwen zijn arme, broze schepselen, geneigd tot fouten en behoren in elkaars ontferming te delen. Maar, omdat een man beschouwd wordt als het sterkere vat, is hij geroepen om groter medelijden en medeleven te betonen en de zwakheid van zijn vrouw te bedekken in plaats van bloot te geven en te overdrijven. Want ware liefde bedekt een menigte van zonden. 1 Petrus 4 en Spreuken 10. Dan nu de plichten van de vrouw. Daar gaan we over nadenken. Dan de vrouw tegenover de man. Terwijl de plicht van de man is om zijn vrouw lief te hebben en bij haar te wonen met verstand, is het de plicht van de vrouw om haar man lief te hebben en hem in alle dingen gehoorzaamheid te bewijzen. Jullie vrouwen moeten nu niet uit de kerkbank opspringen. Bedenk, dit is Gods woord, zoals u zo meteen zult horen. Ik bedoel niet dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen in misdadige dingen, maar in alle wettige en juiste dingen. De vrouw moet in haar daden van gehoorzaamheid niet geregeerd worden door haar eigen grillige humeur. Nee, het betaamt de vrouw om niet schoorvoetend, maar blijmoedig te gehoorzamen in alles wat de man eist, overeenkomstig Gods wetten en de huwelijksvereniging. Zij mag de man niet behandelen alsof hij geen eigen mening mag hebben. Een vrouw die haar man alleen gehoorzaamt in die dingen die toevallig bij haar eigen inzichten passen, hoe rechtvaardig en juist zijn eisen ook mogen zijn, gehoorzaamt in de striktste zin slechts haar eigen neiging en niet haar man. Maar Gods woord is erg scherp over dit onderwerp, ervan uitgaand dat de eisen van de man op Gods woord en de aard van de huwelijksvereniging gegrond zijn, moet de vrouw hem in alle dingen gehoorzamen, of die dingen haar nu goed bevallen of niet. Echter, laat de man ervoor zorgen dat zijn eisen een rechtvaardige grond hebben. En wanneer dat het geval is, dan zegt de onfeilbare waarheid in Efeze 5, gij vrouwen, weeft uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Vrouwen die in de Heere Jezus Christus geloven, zijn de enige personen die een geestelijke zorg voor het welzijn van hun man kunnen betonen. En daarom betaamt het hen, boven alle anderen, om goed van hun man te denken, passend en respectvol over hem te spreken, en een gewilligheid te tonen om alle vlijt en voorzichtigheid aan te wenden in het beheer van het gezin en de gezinsaangelegenheden, voor zover hun talenten en omstandigheden dat mogelijk maken. Een vrouw behoort alle ijver aan te wenden om haar man het bewijs te leveren dat zijn welzijn haar aan het hart gaat. Ze behoort sober, zedig en matig te zijn in alle dingen. Laat ze haar liefde tot haar man doen blijken door voortdurend zijn eer en voordeel te zoeken en door te proberen vrede, eenheid en harmonie te waarborgen door middel van alles wat aangenaam, liefdevol en wettig is. Het is de plicht van de vrouw om haar kinderen lief te hebben en wijs, voorzichtig en tactvol met hen om te gaan. Ze moet hen op hun juiste plaats houden, hun leren hun vader te eerbiedigen, geen misdaden voor hem geheim te houden en hen niet aanmoedigen in dingen die met Gods woord en de wil van hun vader in strijd zijn. Een vrouw die zo'n rol speelt, maakt zichzelf te schande en opent een weg tot de ondergang van haar kinderen. Er zijn te veel vrouwen die onder de dekmantel van toegenegenheid voor hun kinderen hen aanmoedigen om plaatsen van vleeselijk vermaak te bezoeken en verkeerde daden voor hun vader verbergen. Maar is dit de rol van een liefhebbende, plichtsgetrouwe vrouw of een werkelijk toegenegen moeder? Nee. Geliefde, de uitkomst zal precies het tegendeel bewijzen. Een toegenegenheid van deze aard is een zondige toegenegenheid. Laat integendeel de vrouw, zoveel haar mogelijk is, haar kinderen waarschuwen voor de strikken die op hun weg liggen en hen opvoeden in de lering en de vermaning des Heren. En wanneer, in veel gevallen, de zorg voor de kinderen meer op de vrouw dan op de man neerkomt, dan moet de vrouw daarvoor zorgen dat ze geen struikelblokken op de weg van de kinderen legt, maar al haar vlijt aanwenden om hun tijdelijke en hun eeuwige welzijn te zoeken. Zowel mannen als vrouwen moeten ervoor zorgen dat ze hun kinderen onder de genademiddelen brengen, hun de plechtige werkelijkheden van de grote eeuwigheidsbelangen voorstellen en hen door ernstiger gebed in Gods handen toevertrouwen. Het past de vrouw om in alle dingen discreet te zijn, in zowel haar lichaam als haar genegenheid kuis te zijn, door haar liefde zuiver en alleen op haar eigen man gericht te hebben. Ze moet het huwelijksbed onbevlekt houden en het huis bewaren, en niet overal rondlopen en zich met andermans zaken bemoeien, maar om haar eigen gezinsbelangen te denken. In Titus 2, vers 1 tot 6 staat een gezegende les voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Wanneer man en vrouw in staat gesteld worden om in overeenstemming daarmee te handelen, dan zullen ze een wederzijdse zegen voor elkaar zijn en een middel om elkaar zorgen te veraangenamen in een wereld vol verwarring en ellende. Er staat in Titus 2, doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. En de oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijke de heiligen betaamt, dat ze geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren om voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Tot zover Titus 2. Mannen en vrouwen, laat het uw zorg zijn om het elkaar zoveel mogelijk naar de zin te maken, zoals uw omstandigheden het zullen toelaten. U zult niet lang samen kunnen wonen. Waarom zou u dan elkaars leven bitter maken, in die enkele vluchtige ogenblikken die u hier hebt? Maak u er liever druk om dat u elkaars lasten draagt en elkaar in tijden van nood vertroost. Laat christenen zich herinneren dat het hun betaamt met en voor elkaar te bidden, en ook met en voor hun kinderen en dienstvolk te bidden en zich in alle dingen als het ware christenen te betonen. Tot zover dan punt 2. Punt 3. Wij zullen laten zien wat de enige wettige grond is waarop een man zijn vrouw mag verlaten. En over dit en het volgende punt zal ik slechts enkele woorden zeggen. Want de enige wettige grond waarop een man zijn vrouw mag verlaten, is om de zonde van hoererij. Dat wil zeggen, als zij zich blootgeeft aan de wellustige begeerte van een andere man. Maar voordat ten volle bewezen kan worden dat zij de misdaad van hoererij begaan heeft, handelt elke man hoogst misdadig als hij haar verlaat. Geen enkele andere omstandigheid zal dit gedrag in Gods ogen rechtvaardigen. Niet één enkel schriftgedeelte in het hele Nieuwe Testament staat een man toe om van zijn vrouw te scheiden, behalve om de zonde van hoererij. Onze tekst is heel stellig over deze zaak en bedenk dit. Het is de vlees geworden God die hier spreekt. Wanneer wij hem tegenspreken of proberen zijn plechtige verklaring teniet te doen of te verachten, zetten wij onze mond boven de hemel en zeggen we ronduit tegen de Heere dat wij niet willen dat hij over ons koning is. Geen mens en ook geen groep mensen, wie of wat ze ook mogen zijn, kan een wet maken die rechtstreeks in strijd is met Gods wet, zonder schuldig te zijn aan hoogverraad tegen de koning der koningen. Zowel de wet van de natuur als de wet van God staat een man toe om zijn vrouw te verlaten als zij hoererij bedrijft. Want in dat geval heeft ze zichzelf uit zijn schoot en zijn bed gestoten en zichzelf tot het vlees van een andere man gemaakt. Niettemin, als een vrouw in deze strik gevallen is en haar man net zo schuldig is aan dezelfde misdaad, dan slaat hij wel een erbarmelijk figuur wanneer hij zijn vrouw wil verlaten om precies datgene wat hij zelf doet. Wat een stortvloed aan ellenden heeft deze afschuwelijke zonde in veel gezinnen gebracht. Laten zowel mannen als vrouwen, het zij gelovigen of ongelovigen, ervoor zorgen dat zij de huwelijksvereniging ongeschonden houden. We zullen ten vierde zien dat als een vrouw door haar man wordt verlaten om iets anders dan de zonde van hoererij en zij daarna overspel begaat, de man de oorzaak is van die misdaad. Onze tekst zegt immers dat de man maakt dat ze overspel doet, zodat de schuld op hem als de eerste oorzaak neerkomt. Ik bedoel niet te zeggen dat dan de vrouw van schuld vrijgesproken wordt. En dat bedoelde de goddelijke wetgever ook niet. Integendeel, hij verklaart, zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Maar de man is de oorzaak, de fontein en de springbron van de misdaad, en op zijn gewijde hoofd moet het zwaarste gewicht van de schuld neerkomen. Het vijfde punt, dan maken we nog enkele opmerkingen ter toepassing. Er staat een voetnoot. In de originele preek verwijst Catesby hier naar George de Vierde, die zijn vrouw koningin Caroline verlaat. Maar we achten het niet nodig om die opmerkingen nu op te nemen. Ik richt mij tot het ongetrouwde gedeelte van mijn samenkomst. Mijn lieve jonge vrienden, het huwelijksleven is een leven van zo'n onmetelijk belang. En daarom past het je om ernstig te overwegen waar je mee bezig bent voordat jij aan zo'n plechtige verandering begint. Je hebt wijsheid nodig om je sturing te geven. De Heere helpt je om het huwelijk uit zijn hand te zoeken. Mag je in staat gesteld worden om een verbinding aan te gaan die een blijvende zegen zal blijken te zijn voor zowel jezelf als je nageslacht. Laat de ongetrouwde christenen bedenken dat zij vrij zijn om te trouwen alleenlijk in de Heere. 1 Korinthe 7. Dat gelovigen met ongelovigen trouwen, dat is in strijd met Gods woord en het zal hen zeker in diepe zielsbenauwdheid brengen. En daarom past het u om vurig van ziel tot de Heere te roepen om een besturing en voorzichtig te handelen in overeenstemming met zijn gezegende wil. Als een gelovige trouwt met een ongelovige, dan maakt de huwelijksvereniging hen been van elkaars been en vlees van elkaars vlees, maar ze zal hen niet van één geest maken, wat ze pijnlijk zullen voelen wanneer het te laat is. Daarom, mijn jonge christenbroeders en zusters, handel voorzichtig in deze plechtige zaak. Bedenk dat de dingen die met een huwelijksvereniging verbonden zijn, niet zomaar wat wissewasjes van het moment zijn, maar dat de onmetelijke belangen van je hele aardse leven daarin besloten liggen. Tot de getrouwde zou ik willen zeggen, laat het uw gedurige zorg zijn om op uw plaats te handelen zoals het uw positie betaamt. En laat ware gelovigen samenleven als erfgenamen van de genade des levens, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Strijd gezamenlijk voor het geloof van het evangelie en benaastig u de eenigheid des geestes te behouden door de band des vredes. En de God des vredes zij met u. Als er onder u zijn, die zaligmakend tot de Heere bekeerd werden, nadat u getrouwd bent, en onbekeerde levenspartners, zorg dan dat u hun voortdurend bewijs geeft, dat Gods genade u onderwezen heeft. Om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken, en u onderwijst om matig en rechtvaardig en godzalig te leven in deze wereld. En als er onder u zijn die met een ongelovige getrouwd zijn, sinds u de Heere kende, zorg dan dat u vriendelijk met hem of haar omgaat. Bedenk, als zij u vervolgen, hebt u dat over uzelf heen gehaald? Verwacht daarom vaderlijke kastijding. Verdraag ze met geduld en behandel uw echtgenoot of echtgenote gepast en eervol. Prijs Christus en zijn zaligheid door heel uw houding aan, want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? 1 Korinthe 7. De Heere stellen u in staat om de leer van God onze zaligmaker in alles te versieren. Tot slot zullen we laten zien dat een ware huwelijksvereniging een schoon beeld van Christus en zijn gemeente is. Als ik hierover mag oordelen, heb ik de beste wijn tot het laatste bewaard. De vereniging die er tussen Christus en zijn gemeente bestaat, is zo heerlijk van zichzelf, dat geen andere vereniging, hetzij tussen mensen of tussen engelen, haar evenaart in majesteit, geluk of zegen. Ze kan roemen in waar geluk en zegeningen die het menselijke denken overtreffen. Al haar zegeningen zijn zeker gesteld krachtens alles wat God dierbaar is, en zijn veilig gesteld voor zijn met bloed gekochte huisgezin. Het is een vereniging die nooit ontbonden kan worden, want in Maleachi 2 staat: de Heere haat het verlaten. Deze vereniging vond voor de grondlegging der wereld plaats in de gedachten van Jehovah en is de ware vrucht van Gods schadeloze en onveranderlijke liefde. De gemeente werd dus op verborgen wijze in de voornemens van de hemel aan Christus tot zijn vrouw gegeven. En daarom zegt de gezegende verlosser tot de Vader: zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven, in Johannes 17. hun personen en alle geestelijke zegeningen, die noodzakelijk zijn om hen volmaakt, heilig en gelukkig te maken, en om hun gelukzaligheid en zegen voor eeuwig volmaakt zeker te stellen, waren allemaal veilig ondergebracht in het hart van Christus, hun lieflijke en liefhebbende man, voordat Jehovah de grond van de aarde legde. Wat een gezegende beschrijving heeft de geïnspireerde Paulus hiervan gegeven in zijn zendbrief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Lees het eens rustig door. Hier zult u zien, geliefden, dat Gods lieve volk werd uitverkoren in Christus voor de grondlegging van de wereld, en dat zij gezegend werden met alle geestelijke zegening in de hemel in Hem. En wanneer alle geestelijke zegeningen in Hem ondergebracht en zeker gesteld zijn, dan kan er nooit een definitieve afval van Hem plaatsvinden, want zowel genade als heerlijkheid moet besloten liggen in een alle geestelijke zegening. En hierom werden zij aangenomen tot kinderen in Christus en, indien kinderen, dan ook erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8. Hoewel Jehovah heel goed wist dat zij in Adam zouden vallen, zichzelf in zonde en schande zouden brengen en de eeuwige ellende verdienen, toch was zijn gadeloze liefde zodanig dat hij hun verlossing in Christus zeker stelde. En eeuwig geloofd zij de naam van Christus, hij had zijn bruid te lief, dan dat hij zou terugdeinsten, toen de betaling werd geëist, in Galaten 4. Te zijner tijd wordt de gezegende geest gezonden om de geest der aanneming van de zielen van al Gods uitverkorenen mee te delen. Hun erfgenaamschap is zeker gesteld in Christus. En onder alle geestelijke zegeningen die als een schat zijn weggelegd in Hem, bevindt zich ook de vergeving van al hun zonden. De rechtvaardiging en de aanvaarding van hun personen zijn ook zeker in Christus. In Christus zijn ze heilig en onberispelijk gemaakt en ze zullen eeuwig volmaakt in Hem staan. Ja, geliefden, zo zeker is de bruid van Christus in Hem, dat nog aarde, nog hel hen kan scheiden. En op zeren tijd zullen ze gebracht worden tot de kennis van de gezegende verborgenheid van zijn wil en de majesteit van de liefde en de lieflijkheid van de gezegende drie-eenheid. Zoals geopenbaard in de grote huishouding van de zaligheid. Elk stukje van de heerlijkheid die de gemeente zal hebben en genieten, in de tijd of in de eeuwigheid, is geheel overeenkomstig de rijkdom van Gods genade en het welbehagen van zijn wil dat hij voorgenomen had in zichzelf. Hoor dit, uw lieve kinderen van God, u ziet dat alles veilig is in Christus. Stel al uw hoop in Hem, want er is niets wat u ooit nodig kunt hebben om u of heilig of gelukkig te maken, wat niet veilig is opgeborgen in zijn hart. En daar is het ondergebracht voor u, want in Colossenzen 1 en Johannes 1, want het is des Vaders welbehagen geweest dat in Hem al de volheid wonen zou, en uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Niet alleen werd de gemeente aan Christus ondertrouwd of gegeven in de raadslagen van Jehovah, voordat de wereld begon, maar ook vindt in de tijd een openlijke en bevindelijke huwelijksvereniging tussen Christus en zijn volk plaats. De Heilige Geest maakt de zondaar levend, zegent hem met leven, licht, geloof en liefde in Christus, stort de liefde van Christus in zijn hart uit en doet de ziel vereniging en eenheid met hem ondervinden. Door stromen van verdorvenheid en vuiligheid heen, en over bergen van schuld en toren heen. De gezegende geest richt het geloof van Gods volk op het kruis van Christus. En Christus komt snel en zoet aanvliegen met vergeving en vrede, neemt zijn zetel in de consciëntie in en zegt, ik ben uw grote heil. Schuld, dienstbaarheid en vrees wijken, en Christus en de ziel houden zoete gemeenschap met elkaar. Beide partijen hebben een welbehagen en een innig vermaak in elkaar. De Heere noemt de arme ziel zijn Hefsiba en Beula en zegt haar dat hij over haar vrolijk is, zoals een bruidegom over zijn bruid. Jesaja 62. En de gelovige zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad siert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Zo wordt de huwelijksvereniging bewust gevoeld en genoten. De gezegende Heere zal zijn bruid nooit uit het oog verliezen, of één ogenblik zijn liefde voor haar laten verminderen. Zij is zijn eigen vlees en been en hij heeft haar zijn geest deelachtig gemaakt. Ze zijn inderdaad één en zullen nooit gescheiden worden. Misschien zegt een zondaar met een gebroken hart, ik geloof dat dit waar is, maar ach, wat mij betreft, ik vrees dat ik geen deel nog lot heb in deze zaak. Ik zie mezelf zo ellendig, verloren en rampzalig, zo verstoken van alles wat goed is en zo vol van alles wat kwaad is, dat ik mijzelf werkelijk voor God verfoei. En als ik zo walgelijk ben in mijn eigen ogen, wat moet ik dan wel zijn in de ogen des Heren? Zeker zal Christus nooit zo'n snoot iemand als ik in zijn schoot en zijn armen nemen. Ja, ik ben zo'n zondige ellendeling dat ik het de grootste aanmatiging zou vinden om aanspraak te maken op een aandeel in Christus. Er is niets waar mijn ziel zo hevig naar dorst en schreeuwt dan Christus en zijn zaligheid. Maar ik vrees dat hij nooit de mijne zal zijn. Arme benauwde ziel, herinner u dat het zondaars en niets dan zondaars zijn die Jezus Christus kwam zoeken en zalig maken. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik weet zeker dat er geen werkelijk hongeren en dorsten naar Christus en zijn gerechtigheid zou zijn, als er geen vereniging met hem was. Want het is de vrucht van geestelijk leven, en de Heere zelf zegt, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matteüs 5. Wacht bij de poort van de wijsheid. Vertrouw en verlaat u alleen op de dierbare naam, het bloed en de liefde van Christus. En dan zult u op des Heeren eigen tijd zingen en zeggen, deze is mijn God, ik heb hem verwacht. Christus heeft nooit verwacht ook maar één lid van zijn vrouw rein en vlekkeloos in zichzelf te vinden. Nee, geliefde, haar reinheid is in hem en uit hem. Ontvangt ze alle werkelijke heiligheid. Hoor wat de Heilige Geest door Paulus zegt. Gij mannen, heb uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5. Haar heiligmaking, reiniging en heiligheid zijn dus allemaal uit en door de Heere Jezus Christus. De beschrijving die de apostel in Efeze 5 van een man en zijn vrouw geeft, heeft duidelijk tweeërlei betekenis. Ten eerste heeft ze betrekking op de natuurlijke vereniging die er tussen man en vrouw bestaat. Ten tweede heeft ze betrekking op de gezegende geestelijke vereniging die er tussen Christus en zijn gemeente bestaat. En daarom zegt Paulus in vers 32 en 33, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw ziet toe dat zij de man vrezen. Laten we dan een ogenblik kijken naar enkele dingen die in dit hoofdstuk gezegd worden in verband met de liefde van Christus voor zijn vrouw. Want die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief en niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Dus heeft Christus de gemeente lief zoals hij zichzelf lief heeft. Ook kan hij haar niet haten zonder zichzelf te haten. Door kwaad gerucht en goed gerucht heeft hij haar lief als zichzelf. Voordat hij ooit zijn liefde van zijn lieve bruid kan terugtrekken, moet hij ophouden zichzelf lief te hebben. Want zij is been van zijn been en vlees van zijn vlees. Hij heeft haar lief. Hij koestert haar en hij voedt haar en dat zal hij ook blijven doen. Hij heeft met haar te doen in al haar benauwdheden en verdrukkingen. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Jesaja 63. En hoewel zijn gemeente steeds weer gehoereerd heeft, toch heeft hij zijn liefde nooit van haar weggenomen en zal hij in zijn getrouwheid niet feilen. Hij nam menselijk leven aan met de uitdrukkelijke bedoeling om voor haar overtredingen te sterven en haar tegenspreken te verdragen. In eeuwige liefde heeft hij haar gevolgd door alle donkere doolhoven van haar onrechtvaardige en ondankbare levensweg. Niet om zich aan haar aan te passen, ook niet om haar met wraak te achtervolgen. Maar om haar snode overtredingen te verdragen en haar tot zich te lokken door de openbaring van zijn liefde en schoonheden. Haar dan opgeven? Nee, geliefde. In plaats daarvan gaf hij zijn rug aan degene die hem sloegen en zijn wangen aan degene die hem met haar uitplukten. In haar natuurlijke opstand tegen hem deed ze alles wat ze kon om hem aan schande en verachting bloot te stellen. Maar zodanig was zijn liefde dat hij het allemaal verdroeg en zelfs verborg hij zijn aangezicht niet voor smaadheden en speeksel. Jesaja 50. In welke zin we de gemeente in werkelijke vereniging met Christus ook beschouwen, deze vereniging is onafscheidelijk. Wordt de gemeente een gebouw genoemd? Ze wordt gebouwd en bekwamelijk samengevoegd in de Heere. Elke steen op zijn gepaste plaats en alle timmerwerk gepast samen verbonden tot een woonstede Gods in de geest. Ze wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Efeze 2. Dit eenvormige, bekwaam samengevoegde gebouw is de gemeente van Christus in vereniging met hem, die zowel het fundament als de hoeksteen is. Dit is het huis van Gods heerlijkheid en hij zal het heerlijk maken. Jesaja 60. Wordt de gemeente een lichaam genoemd? Ze is een lichaam dat bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt is door alle voegselen der toebrenging, zodat geen enkel voegsel ofwel gewricht van dat lichaam zonder toevoer kan blijven. En de toevoer van de gewrichten en de delen van het lichaam van Christus vindt niet plaats door aanbieding, nee, geliefde, maar door de krachtdadige werking van een iegelijk deel in zijn mate. Efeze 4. Vanuit Christus ontvangen alle leden gewrichten en delen hun voedsel en steun. En dit wordt meegedeeld door de krachtdadige werking van God de Heilige Geest. Dit wordt op een gezegende wijze uiteengezet in 1 Korinthe 12 vers 12. En verder, ieder lid en deel van dit lichaam is zo afhankelijk van elkaar, dat er strikt gesproken geen tweedracht in dit lichaam kan zijn. Want het hoofd Christus kan niet tot de voet zeggen, ik heb u niet van nodig. Het lichaam van Christus moet een volmaakt lichaam zijn, en het zij dat één lid leidt, zo leiden alle leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. We zien dus dat de gemeente, of we haar nu zien als een gebouw of als een lichaam of als een vrouw, we zien dat ze onafscheidelijk met Christus verenigd is. Al haar zegeningen aan hem ontleend en onder zijn bijzondere zorg en verantwoordelijkheid staat. En aan welke gevaren of moeilijkheden ze ook is blootgesteld, of hoe talrijk, wreed of listig haar vijanden ook zijn, hij zal haar altijd verdedigen, haar veilig door al haar beproevingen heen brengen en haar eeuwig met zijn eigen heerlijkheid verheerlijken. Hij wist dat ze blootgesteld zou worden aan de vreselijke artillerie van de hel. En hij gedacht aan haar in haar lage staat en was vastbesloten zich gepast te maken voor haar toestand. Hebreeën 4. Laat de bruid van Christus dit voor ogen houden. Uw man is uw priester geworden. En tot op dit ogenblik heeft hij medelijden met uw zwakheden. Hij kent uw verzoekingen, zwakheden en benauwdheden. Hij reikt u de gouden scepter toe, terwijl hij u lieflijk tot de troon der genade nodigt. En gadeloze barmhartigheid en grenzeloze genade zijn de mandaten die hij van zijn troon laat uitgaan. Uw liefhebbende man is daar gezeten om de zegeningen van zijn hart aan zijn geliefde bruid te schenken. En hoe scherp of hevig uw verzoekingen ook zijn, hij zelf heeft verzocht zijnde geleden, en hij kan degene die verzocht worden te hulp komen. In aanvallen van ongeloof, wanneer de wereld, het vlees en de duivel allemaal gewapend optrekken tegen de bruid van Christus, en wanneer de gezegende Heere met wijze doeleinden zijn aangezicht verbergt, en zij hem niet kan zien, zegt ze vaak dat haar weg voor den Heere verborgen is, en haar recht van haar God voorbij gaat. Maar zodanig is de natuur van zijn liefde dat hij zich niet lang kan inhouden. Hij moet en zal verschijnen en zeggen, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen? Geen zuigeling kan de meest teerhartige moeder zo lief zijn als de bruid van Christus hem. Jesaja 49. Eeuwige eerbewijzen rusten op het hoofd van Christus. Geen vijanden van binnen, nog vijanden van buiten, zullen ooit zijn bruid van zijn liefhebbende hart wegrukken. Ten alle tijden en onder alle omstandigheden heeft hij haar lief en behartigt hij haar werkelijke welzijn. Laat de wereld de wenkbrauwen fronsen en mensen de duivel en de duivel woeden, toch is de gemeente veilig in Christus. Al is de hele natuur in rep en roer en feilt alle geschapen goed. De goede tierenheid des Heren zal nooit feilen. Arme, bevende, neergeworpen, vertwijfelende bruid van Christus, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Wat een goddelijke menigte van dierbare beloften en verklaringen van barmhartigheid lezen wij hier. En dit is de innemende taal van een liefhebbende man tegenover zijn arme, mokkende, gemelijke vrouw. En al lijkt hij soms een gefronst gelaat te hebben vanwege haar herhaalde beledigingen en ongepaste gedrag tegen hem, zijn schijnbaar fronsend gelaat is maar voor een ogenblik, ja een klein ogenblik. Maar zijn goede tierenheid is eeuwig. De verheven bergen en de vaste heuvelen zullen eerder verdwijnen dan dat zijn goede tierenheid van zijn bruid zal wijken. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij is gedachtig dat we stof zijn en zijn medelijdend hart heeft met ons te doen in onze zwakheid. Heel dit hoofdstuk staat vol van barmhartigheden en zegeningen voor Sion. En tot aanmoediging van haar hoop, wanneer de vijanden tegen haar opstaan, verzekert de Heere haar van de overwinning. Christus en zijn gemeente waren altijd één, zullen altijd één zijn. De aard van deze vereniging is zodanig dat elke stap die de Heere Jezus Christus in zijn middelaarshoedanigheid ondernam, hij die ondernam als hoofd en een vertegenwoordiger. Zijn vrouw werd feitelijk in hem beschouwd en zal zeker delen in de overwinningen die hij behaalde en de eerbewijzen die hij verwierf. Beschouw hem waar u maar wilt, in zijn middelaarshoedanigheid, en u zult zijn vrouw in hem zien. Werd hij van eeuwigheid gezalfd, van de aanvang van de oudheden der aarde aan? De gemeente werd uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Toen hij vlees werd, was zijn gemeente nog steeds in hem en met hem. Jesaja 62 staat, zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt der dochter Sions, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Welnu, de gemeente van Christus is zijn loon. En de Heere zegt dat zijn loon met hem is. Dus was de gemeente met hem. De eerste Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. Romeinen 5. Zijn vrouw lag in zijn lendenen voordat ze zichtbaar werd voortgebracht. Zo is het ook met de tweede Adam, de Heere uit de hemel. Zijn gemeente is de dauw van zijn jeugd die in hem verborgen lag als in de baarmoeder van de dageraad en op de dag van zijn heerkracht zeer gewillig gemaakt zal worden om hem te erkennen als haar liefhebbende en wettige man. Psalm 110. Dit is het zaad dat ook in Psalm 89 genoemd wordt, waarvan Jehovah tot 3 keer toe verklaart dat het in der eeuwigheid zal zijn. O, de gadeloze wonderen van soevereine genade, wie kan de diepte van Christus liefde peilen? De engelen zijn begeerig in te zien in de dingen die zij bevat. Maar alleen de bruid van Christus wordt in het zoetste deel van de verborgenheid toegelaten. Want de verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Psalm 25. Laten we verder opmerken dat toen de Heer Jezus Christus zijn ziel tot een schuldoffer gaf, hij en zijn bruid nog steeds één waren. Op dat ogenblik zag hij zijn zaad en voelde hij de vreselijke wraak die haar schuld verdiende. Maar zodanig is zijn liefde, dat hoewel de wet en de duivelen, de aarde en de hel dicht op hem aandrongen en het goddelijke recht een volle voldoening voor de snode overtredingen van zijn vrouw eiste, dat toch zijn liefde nooit verminderde. Nee, hij gaf zijn eer, zijn leven en zijn bloed voor haar. Jesaja 53. Maar het zal hem nooit voldoening geven om zelf in de hemel te heersen en zijn vrouw in de hel te zien. Hij zal nooit van haar scheiden. Krachtens de vereniging met hem werd zij beschouwd als gekruisigd met hem en gestorven met hem. En daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gekruist. In Galaten 2. En de liefde van Christus dringt ons als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5. Dat wil zeggen, toen Christus stierf voor al zijn volk, werden ze allen beschouwd als gestorven met hem. En evenals zij met hem stierven, zo werden ze ook met hem levend gemaakt en mede opgewekt, en ze zitten samen met hem in de hemel. Efeze 2. Over het mystieke lichaam van Christus werd het doodvonnis geveld in hem, en werd zo beschouwd als zijn dood lichaam, zoals geschreven staat. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Jesaja 26. Even zeker als Christus vrouw feitelijk in Christus stond en leed en stierf en weer opstond en opvoer ten hemel, zo zeker zal zij geestelijk levend gemaakt worden. Levend voor God en dood worden voor de wereld, de zonde en de wet. Ze zal opgewekt worden tot nieuwigheid des levens in Christus, door de onoverwinnelijke inwerking van God de Heilige Geest. Zo zullen zondaars bevindelijk en zichtbaar met Christus trouwen. En wanneer zij zichtbaar met Christus trouwen, zijn ze niet alleen been van zijn been en vlees van zijn vlees, maar worden ze ook zijn geest deelachtig gemaakt. Zij woonden in hem voor de grondlegging der wereld, al wisten ze dat niet. Maar nu woont hij in hen die zowel het leven als de hoop der heerlijkheid is, want die de Heere aanhangt, die is één geest met hem. 1 Korinthe 6. Hij geeft zijn vrezen in hun hart, en zij zullen niet voor goed van hem afwijken. De Heilige Geest zegt door Salomo dat de vrezen des Heeren het beginsel der wijsheid is, en zo is het. Want voordat de Heere zijn vrezen in het hart van een zondaar geeft, kent de zondaar nog God, nog zichzelf, en daarom kan hij in de eigenlijke zin van het woord niet wijs zijn. Maar de bruid van Christus wordt wijsgemaakt tot zaligheid, en zij is wat er wordt bedoeld met de vijf wijze maagden. Christus geeft zijn leven in hun hart, en zij leven in hem en wandelen in nieuwigheid des levens. Omdat hij leeft, zullen zij ook leven. Hij deelt hun zijn licht en zijn waarheid mee, en zij wandelen in het licht en in de waarheid. Zijn liefde wordt zoet uitgestort in hun harten, en zij hebben hem lief boven alle aardse blijdschap. Want met hun beste deel zeggen zij, wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Psalm 73. Met één woord. Hij geeft hun geloof om in hem te geloven en liefde om hem te omhelzen. Hij noemt zijn gemeente zijn vriendin, zijn duiven, zijn volmaakte, en zegt haar dat hij geen gebrek aan haar ziet. Hij brengt haar naar zijn wijnhuis, spreidt zijn banier van liefde over haar uit en onthaalt haar op de rijke schatten van zijn hart. En onder de zoete, verkwikkende zalving van zijn goede tierenheid roept ze uit, Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Hooglied 5. Wanneer deze huwelijksvereniging bewust in de ziel genoten wordt, dan verliest de wereld haar bekoringen en is Christus alles en in alles. Door het geloof heeft ze gemeenschap met de Vader en met Christus en met de gezegende Geest. Dan weet ze in werkelijkheid wat het is om gezegend te zijn met de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes. Het is één ding om belijdenis van de godsdienst te doen. En het is wat anders om een werkelijke, levenskrachtige vereniging en eenheid met de Heere Jezus Christus te ervaren. Zonder deze vereniging kan er geen enkele werkelijke gemeenschap zijn. Want vereniging is het fundament voor de gemeenschap. Dus de vereniging is union en de gemeenschap is de communion. En daarom is het van het grootste belang om onze vereniging met Christus te kennen. Wanneer de bruid van Christus deze vereniging en gemeenschap door een levend en een krachtig geloof in Christus mag ervaren, dan zal ze de wereld, het vlees en de duivel overwinnen. En tenslotte zal ze volledig veranderd worden in het heerlijke beeld van de Heer Jezus Christus. Ze zal met hem leven en heersen tot in alle eeuwigheid. En dan zal het huwelijk volkomen voltrokken zijn in onuitsprekelijke gelukzaligheid. Toen de geïnspireerde apostel de liefde van Christus tot zijn gemeente in ogenschouw nam, leek hij zich te verliezen in een gloed van heerlijkheid. En daarom, geliefde, dan zal ik dit gedeelte van het onderwerp besluiten met de woorden van de geïnspireerde apostel. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8. En nu, geliefde, als Christus ons zo heeft lief gehad, hoe behoren wij dan elkaar lief te hebben? Het is zeker onze taak om hem lief te hebben en hem gehoorzaamheid te betonen in alle dingen. Laat het uw zorg zijn om zijn gezegende wil te kennen en te doen. Volg zijn gezegende voetstappen. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot een offerande en een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. Efeze 5. Christus vrouw moet een getuige voor God zijn tegenover mensen en duivelen. Kom dan op voor de gezegende waarheid van zijn evangelie en bewijs blijmoedig gehoorzaamheid aan zijn voorschriften en aan de ordinanties van zijn huis. Laat deze gezegende liefde u dringen om te zeggen, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Leeft als vreemdelingen en bijwoners op aarde en geef door heel uw doen en laten onder de mensen blijk van dat u geroepen bent tot heiligheid. En dat u wenst te leven en te wandelen zoals het de heiligen betaamt. Laat de eer van Christus u na aan het hart liggen en zoekt hem te verheerlijken in alles wat u doet en in alles wat u zegt. Geef er blijk van dat hij u door rijke barmhartigheid geleerd heeft om hem lief te hebben en hem te gehoorzamen. Ik bid u dan, broeders, in Romeinen 12, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot de levende, heilige en goden, welbehagelijke offeranden, welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en de welbehagende en volmaakte wil van God is. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.